U vindt onze schriftlezing in 1 Petrus 1, de versen 13 tot en met 25. Daarom opschortende de lendenen uws verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die gij door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou, hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem des gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Met de hulp des Heren vervolgen wij onze Heidelberger en aan de orde van behandeling is zondag 13, vraag en antwoord 34. De Heidelberger vraagt ons, waarom noemt gij hem onze Heere? En het antwoord luidt, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Tot zover. Wij willen stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats letten wij erop, Heere en toch dienstknecht. In de tweede plaats slaaf en toch vrij. In de derde plaats zwak en toch machtig. Heere en toch dienstknecht. Slaaf en toch vrij. Zwak en toch machtig. Wij zijn gemeente gekomen bij de vierde naam van onze zaligmaker. We hebben stilgestaan bij de naam Jezus, dat hij zondaren zalig maakt. We hebben stilgestaan bij Christus, hoe hij zondaren zalig maakt. We hebben stilgestaan bij Gods enig geboren Zoon, dat hij van alle eeuwigheid af gewillig was, zich onderwierp aan de Vader om dat grote werk der zaligheid op zich te nemen. En vanmiddag hopen wij dan stil te staan bij de vierde naam, waarom noemt gij hem onze Heere? De vorige keer hebben wij gezien dat het zoonschap van de Heere Jezus laat zien hoe de verhouding is tegenover zijn Vader, hoe de verhouding is met zijn Vader. En wij zagen toen dat hij gewillig was, dat hij gehoorzaam was, dat hij onderworpen was aan zijn Vader. En vanmiddag zal het erover gaan, in de naam Heere, hoe de verhouding is tot degenen die verlost zijn van alle zonden en van de heerschappij van de duivel. Dus de naam Heere heeft in het bijzonder te maken met hoe de verhouding is met zijn kinderen, die hij vrijgekocht heeft, die hij verlost heeft. Daar gaat het om. Er is een hele sterke verhouding tussen de Heere Jezus en tussen zijn kinderen. Wat betekent de naam Heere eigenlijk? De namen die daarvoor in de Bijbel gebruikt worden, hebben alles te maken met een heer, een koning, een gebieder, een machthebber, een eigenaar. Al die aspecten liggen besloten in de Hebreeuwse en in de Griekse naam voor Heere. Dus hij is eigenaar, hij is machthebber. Eenvoudig gezegd zouden wij vanmiddag kunnen zeggen, hij heeft het voor het zeggen. Hij is algebieder. En dat is ook geen wonder, want hij heeft ons gemaakt, zegt de psalmist, en niet wij. Want God de Vader heeft door het woord, door de Heere Jezus, alles geschapen. Dus hij heeft het voor ons zeggen. Hij mag daarom ook alles gebieden in ons leven. In de naam Heere eist hij onvoorwaardelijke onderworpenheid aan hem. Onvoorwaardelijke onderworpenheid aan hem. Dus als de Heere Jezus tegen zijn kinderen zegt, ga, dan zeggen zij niet ja maar. Ik denk aan Abraham. De Heere zegt, Abraham, neem uw enige, uw zoon Isaac, in de welke de belofte was, ga heen en offer hem waar ik u zeggen zal. En Abraham zegt niet, ja maar hij gehoorzaamt. Nou, dat betekent de naam Heere. Kijk, als je 100.000 euro krijgt, of je slaagt voor je examen, dan is het niet zo moeilijk om te zeggen, de Heere regeert en hem te aanbidden. Maar als je nu eens zo'n opdracht krijgt zoals Abraham kreeg, en als je nu eens uitverkoren bent om als een Simson het volk te verlossen, een weg van eenzaamheid moet gaan, onbegrepen door je ouders, door je eigen volk niet geacht en miskend, pas wanneer je gestorven bent, word je erkend, zeg je dan ook amen? Zeg je dan ook, Heere, hier ben ik, doe dan wat goed is in uw ogen. Als je geroepen wordt gelijk een Jesaja die de boodschap erbij krijgt dat het volk niet zal horen, ben je dan ook zo gewillig en zeg je, Heere, hier ben ik, zend mij maar. Nee, die naam Heere zint ons helemaal niet. Die zint ons helemaal niet. Die naam Heere zon Adam al niet in het paradijs. En de nazaten van Adam lijken sprekend op hun voorvader. Zij willen geen gezag van boven. Zij willen niet een onvoorwaardelijke onderworpenheid aan hem. Het zint ons niet om een Heere boven ons te hebben, die het op alle terreinen van het leven voor het zeggen heeft. Ofwel. Heeft u waarlijk de zaligmaker wel eens aangebeden als Heere? Heb jij je knieën wel eens gebogen en het uitgeroepen Heere? Dat betekent dus dat je als het ware leem, klei wordt in zijn handen. Dat je zegt, Heere, doe maar met mij wat goed is in uw ogen. Waar u mij wilt hebben, zal ik gaan. En wat u wilt dat ik zal doen, dat zal ik doen. Dus Heere betekent onvoorwaardelijk. Niet één keer ja maar, niet één keer tegenstribbelen, niet één keer nee. Heere. Dan gaat er toch even een streep door je eigen rekening. Dan gaat er toch even een kruis door je eigen vlees. Dat vlees dat verlangt naar zelfontplooiing, ook op het kerkelijke erven in het midden van de gemeente. Maar als wij de naam Heere leren beleiden, als wij waarlijk mogen zeggen onze Heere, dan zijn we leem in de handen van de koning van de kerk. Zint ons niet, opstandelingen, rebellen, dat wij zijn. Wij willen eigen wijsheid volgen. Wij willen onze eigen inzichten nagaan. Wij willen. Ja, maar het gaat er in de kerk niet om wat wij willen. Het gaat erom dat wij leren buigen onder de Heere. Daar gaat het om. En dat zijn we een beetje heel veel kwijt in de kerk. En ook persoonlijk. Dat we leren buigen als oordelen over ons heen gaan. Dat wij onszelf niet langer verdedigen. Dat wij net als David zeggen, als Simei hem vloekt, laat hem vloeken. Want de Heere heeft gezegd, vloek David. Dan moet je niet willen weglopen. Dan moet je niet wijzer willen zijn als de Heere. Dan moet je niet beter voorstellen. Nee, buigen, laat hem vloeken. Want de Heere heeft gezegd, vloek David. Zint ons niet, want ik wil de smaad niet dragen. Onze Heere, is Hij echt Heere in ons leven? Dan neemt Hij je mee op een weg die voor je vlees niet aangenaam zal zijn. Als wij echt onderworpen zijn aan deze Heere, dan zullen we een werk gaan doen wat dwars tegen ons vlees ingaat. Deze Heere is niet hardvochtig hoor, Hij weet wat goed voor ons is. Hij heeft één doel op het oog. Maar het betekent wel dat wij het kruis zullen dragen achter hem aan. Anders is hij onze Heere niet. Want als de Heere de kruis wegging, dan zullen de zijnen ook de kruis weggaan. En toch onze Heere. En als dan Job gelouterd wordt, als zijn Heere het toelaat dat alles wordt afgenomen en dat hij met een potscherf zich zit te krabben omdat de zweren zo jeuken, als hij daar als een hoopje ellende op een ashoop is neergezeten, dan roept Job het uit, al zou hij mij doden, dan zal ik nog op hem hopen. Onze Heere, Hij mag doen met mij wat Hij wil, want ik heb alleen maar de hel verdiend. En als Hij mij rijp maakt voor de hemel, dan is er nog zoetheid in het kruis. Dan is er aangenaamheid in het kruis. Dan kan ik het kruis vrolijk dragen. Dan kan ik roemen in het kruis. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Waarom noemt Gij Hem onze Heere? Dus de Heere mag doen met mij wat Hij wil. Want ik heb het totaal verzondigd. En als Hij mij koopt met de prijs van zijn bloed, dan heb ik helemaal niks in te brengen. Zint ons niet. Zint ons helemaal niet. In deze tijd van revolutie al helemaal niet. Welke jongen, welk meisje zwijgt als zijn vader of moeder wat zegt? Gewoon zwijgen. Je ziet het al bij de kleinste kinderen dat die geest van opstand eruit komt. Een weerwoord hebben, het laatste woord willen hebben. Maar als wij hem waarlijk onze Heere noemen, dan zwijgen wij. Zwijgen. Dat wordt geleerd in het huis van onze Heere. Op de leerschool van deze meester. Zint ons niet. Maar God maakt ons zo gewillig. Hij geeft ons zo'n inzicht dat wij het gaan beamen dat ons geluk alleen maar daarin bestaat als wij afhankelijk zijn van Hem en onderworpen zijn aan Hem. Er is geen hogere vrijheid dan gebonden te zijn aan de wil van God. Daar hoop ik zo dadelijk nog op terug te komen. De Heere maakt zijn volk gewillig, steeds weer opnieuw. Zij willen niet anders dan wat God wil. Waarom noemt Gij Hem onze Heere? Dat is een titel die alleen God toekomt. Daarom waren die fariseeën spinnedig als de Heere Jezus zich als een Heere liet aanbidden. En dat hij die naam gebruikte. Dat noemden zij godslastering. Want een mens mag de naam Heere nooit en te nimmer dragen. Die komt alleen maar aan God toe. Nou, wat betekent dat dan? Als de Heere Jezus die naam draagt, dat betekent dat hij God is. Dat betekent dat hij alleen maar de eer mag ontvangen. Dat betekent dat het hem toekomt als zondaren de toevlucht nemen tot hem en hem aanbidden. Dus als wij belijdenis doen dat Jezus onze Heer is, dan belijden wij daarmee dat hij God is en dat wij hem alleen aanbidden. En dat bracht een geweldig conflict mee in de vroege kerk. Want die keizers die toen regeerden, die lieten zich ook heren noemen. Die lieten zich ook een algebieder, een soevereine vorst noemen. Eén die het voor het zeggen had. Nou, en die eerste christenen die wilden zich wel aan het gezag van de keizer onderwerpen, maar zij konden hem absoluut niet als Heere aanbidden. Zij hadden maar één Heere en dat was hun zaligmaker die in de hemel woonde, die het voor het zeggen had in hun leven. En al moesten zij die belijdenis met de dood bekopen, zij deden dat. Kijk, en daarom zegt de Heere Jezus, niemand kan twee heren dienen. Want of gij zult de een lief hebben en de ander haten, of u zult de een haten en de ander lief hebben. Dat kan dus niet. Als de Heere Jezus vanmiddag niet onze Heere is, ja, wie is het dan eigenlijk wel? Wie heeft het nou voor het zeggen in je leven? De massa. De massa, ja, mens is een kuddedier. Als dat ene schaap die kant op gaat, dan zie je ze ineens allemaal die kant op gaan. Maar als wij leren belijden, Heere, dan kunnen wij alleen staan. Al worden we vergruisd, al worden we veracht, al worden we weggetrapt, al zijn we aller afschrapsel. Als wij alleen maar het bevel van onze Heere volgen. En daar heeft een onderdaan van deze Heere genoeg aan. Gij kunt niet twee Heeren dienen. Wie is nu je Heere? De massa. Dat is in de wereld en dat is in de kerk. Als ze allemaal die kant op lopen, dan denk ik, de meesten zullen wel gelijk hebben. Dan loop ik ook maar die kant op. Wie is nu uw Heere? Heb je de stem van deze Heere wel eens vernomen? Heeft hij het wel eens voor het zeggen gekregen in je leven? Of zijn de popsterren je Heere? Of is het internet je Heere? Of zijn jouw vrienden de Heere? Hun mening is geldend voor jouw gedrag. Zo kleed je je, zo praat je, zo wordt je uitgavenpatroon besteed. Wees maar eens eerlijk. Wees maar eens eerlijk. Al ben je dan een arme tobber, hè? Dan ben je een slaaf, dan ben je gewoon een slaaf. Heb je niks meer te zeggen. Maar je moet maar achter andere mensen aanhuppelen en aanhollen en aanrennen. Terwijl het woord van deze Heere bevrijdend is. Want dan hoef ik helemaal niets meer. Kies dan heden wie gij dienen wilt. Eerlijk zijn. Wie heeft het vanmiddag voor het zeggen in uw leven? Buig je echt je knieën met alle dingen? Dat was toch gewoon ronduit dwaas voor Abraham, als hij zijn zoon moest offeren. Wat zou zijn vrouw Sarah wel niet gezegd hebben? Wat zouden zijn knechten wel niet gezegd hebben? Hij kreeg toch alles tegen om zijn zoon te gaan offeren. En als Simson de geest des Heren begon hem bij wijlen te drijven tussen Zora en Estaol. Hij zocht maar steeds een meisje bij die Filistijnen. En die ouders konden het niet begrijpen en zijn volk heeft hem uitgeworpen. Dwaas. In de ogen van de mensen. Maar wie belijdt dat Jezus Christus de Heere is, die zegt ik kan niet anders en ik wil ook niet anders dan alleen maar dat eenvoudige woord gehoorzaam te zijn. Meer niet. Meer niet. En al moet ik nog zoveel verachting ontvangen, ik zal buigen onder de Heere. Heere. Dat is de Heere Jezus ook geworden. Hij was het. Hij was het zonder meer. Want voor zijn lijden en sterven liet hij zich aanbidden als Heere. Maar hij is ook geworden in de bijzondere zin van het woord. Hij werd het door zich aan het kruis te laten nagelen. Door te lijden en door te sterven. Hij is Heere geworden door de zondeschuld te betalen. En zijn volk zich als een eigendom te verwerven. En daarmee is hij een slaaf geworden. Dat was het eerste aandachtspunt. Hè. Heere en toch slaaf. Dat lijkt eigenlijk een tegenstelling, maar dat kan niet. Daar kun je niet tegelijk zijn. Je kunt niet tegelijk Heere zijn, een algebieder, en toch een slaaf zijn. Die moet buigen. Maar de Heer Jezus was het wel. Hij was Heere. En toch was hij een slaaf. Hij verwierf zijn volk door slaaf te worden. Een knecht des Heren te worden. Zo zegt tenminste ook ons antwoord. Omdat hij ons met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. Met zijn dierbaar bloed. Wij weten het. Dat in de Bijbel bloed alles te maken heeft met sterven. En sterven heeft alles te maken met de schuld die wij hebben bij God. Als wij geen schuld hadden gehad, hoefden wij ook niet te sterven. Dus als de Heere Jezus ons koopt met zijn bloed, dan betekent dat dat hij ons koopt met zijn lijden en sterven. Hij betaalt dus met die hoge prijs, de ongerechtigheid, de schuld van ons, die wij door onze zonden gemaakt hebben. Ziet u dat? Hij werd een slaaf, omdat wij slaven geworden zijn van de hel en van de zonde. Dus hij moest ook die slavengestalte aannemen. Hij moest buigen onder de Heere, opdat hij slaven vrij zou kunnen maken met zijn dierbaar bloed. O zeker, dat bloed is dierbaar. Dat bloed is aanbiddenswaardig. Dat bloed is kostbaar in de ogen van al degenen die vrijgekocht zijn. Maar dat woordje dierbaar, dat betekent in de eerste plaats duurzaam bloed. Dus dat geldt altijd. Wie één keer vrijgekocht is, die is voor eeuwig vrijgekocht. En daarmee voor eeuwig een slaaf van de Heer Jezus geworden. Die met zijn dierbaar bloed. O, wij liggen voor rekening van Christus. Voor rekening van deze zaligmaker. Want hij kocht ons van al onze zonden en van alle heerschappij des duivels. Dat is een mooi antwoord. Van alle zonden en er waren er een berg. Er was niet doorheen te komen. Een schuld die wij niet konden betalen. Er waren zonden van bedrijf en van nalatigheid. Maar hij betaalde met zijn bloed voor al die zonden. En ook voor de heerschappij van de duivel. Wij werden overal van verlost. Die zonden die ons schuldig stelden voor Gods gericht, die ons overtreders maakten van Gods wet, zonden zijn daden, zonden doen altijd iets. Weet u dat? Weet u dat? Dat zonde altijd iets doet, dat elke overtreding je als het ware voor Gods gericht daagt. En als je dan zo'n berg met zonde hebt die je niet kunt betalen, dan hoor je de jubel, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden met zijn dierbaar bloed kocht. Wat is dat eigenlijk zonde? Wat zijn dat eigenlijk zonden? Dan denk je misschien wel aan grove overtredingen, verfijnde vuiligheden waar niemand van weet dan jij en God alleen. Nou, maar zonde is veel meer. Weet je wat zonde is in dit verband? Dat je een leven leidt zonder aan God te denken. En het zou heel goed kunnen vanmiddag dat er aardig wat mensen zijn in de kerk. En die thuis meeluisteren via de kerktelefoon, die niet aan God denken. Ben jij zo een? Dat je niet 's morgens je knieën buigt met de vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat je niet gericht bent op de eer van God, op de heiliging van zijn naam. Nou, dat betekent het woordje zonde eigenlijk. Je leeft een leven zonder God, zonder iemand boven je. Want je wil eigen baas zijn en je eigen beleid uitstippelen en uitleven. Dat is zonde, dat wij onze banden verbroken hebben met de Heere. Oh, daar kan wel een beetje godsdienst bij horen, maar dat is zo'n zoethoudertje, een laagje vernis, waaronder een hele rotte pijl gaat. Zonde, dat is een leven leiden zonder aan God te denken. Nou, wees eens eerlijk. Kruispunten van je leven, in het leven van alle dag, heb je God nodig? Onderwerp je je op alle gebied aan zijn woord, aan zijn wil? Waarom noemt gij hem onze Heere? Hij kocht ons. En dan is u misschien wel opgevallen in onze schriftlezing, waar het gaat over de heiliging. Dan zegt Petrus, denk erom, omdat hij ons kocht met de prijs van zijn bloed. En niet met vergankelijke dingen zoals goud en zilver. Omdat hij zo'n hoge prijs heeft moeten betalen om ons van onze zonden te verlossen. Daarom mogen wij geen slaaf zijn van de zonde. En daarom mogen wij geen leven leiden zonder aan God te denken. Want deze Heere heeft eigendomsrecht op ons. Onze tweede gedachte, slaaf en toch vrij. Als hij ons kocht, dan zijn wij dienstknechten, slaven geworden van de Heere Jezus. Zint mij niet. Die titel zint mij niet. Ik wil geen slaaf zijn. Kun je gelukkig zijn als je een dienstknecht, een slaaf van de Heere Jezus bent? Paulus die zegt dat in verschillende van zijn brieven. Paulus, een dienstknecht, een slaaf van Jezus Christus. Ik, de gevangene in de Heere. Ja, dat zijn al Gods kinderen. Zij zijn gekocht. En daarmee een slaaf van de Heere Jezus geworden. Een dienstknecht van Christus geworden. Door de val is de mens aan zichzelf overgelaten. Kijk maar naar uw eigen leven. Door de val zijn wij aan onszelf overgelaten. Kijk maar naar uw eigen leven. Maar wat doet mijn eigen leven? Van nature probeer ik mij zoveel mogelijk te onttrekken aan Gods tucht, toch? Al ben je er toch geraffineerd en geslepen in om door de mazen van Gods wet door te kunnen kruipen. Niet al te grove zonde, natuurlijk niet, dat kan het niet. Zoveel spreek je geweten nog, maar ook niet al te nauw, ook niet al te rechtvaardig. Toch? Wat kun je toch precies uitkienen om op de grens te balanceren? Nou, dat is nou onze natuur. Wat net nog kan. Aftastend wat de grenzen zijn. Er is helemaal geen haat van nature tegen de zonde. Er is helemaal geen liefde tot de Heere. En daarom alle zonde te haten en te vlieden wel. Nee, als een net kerkmens probeer ik die gulden middenweg, die derde weg die er niet is, te bewandelen. En dan probeer ik zo goed en zo kwaad toch nog wel een beetje van de zonde mee te pikken. En toch nog een beetje in het gereel te leven. Wat een gewaande vrijheid. Want ik zie niet dat de macht van de zonde mij opslorkt als het ware. Ik heb niet door dat ik gedreven word door die macht van de zonde. Ik waan mij vrij, maar ik ben niet vrij. Ik ben helemaal niet vrij. Zoals ik geboren ben uit mijn vader en uit mijn moeder, ben ik een slaaf van de zonde. Ik kan niet anders dan alleen maar zondigen. Ik moet moet zondigen. Ik breek als het ware uit. Als die nauwe band van de godsdienst om mij heen gelegd wordt. Oh, ik wil wel netjes leven. Ik wil mijn leven niet vergooien, zoals wij dat noemen. Maar om mij te onderwerpen aan de Heere Jezus, dominee. Dan heb je ook geen leven meer. Waanvrijheid. Wij zijn een slaaf van de vorst der duisternis van nature. En daarom willen wij ons niet onderwerpen aan de tucht van God. Kijk, en daarom moest de Heere Jezus mij vrijkopen. Vrijkopen. Wanneer moet je iemand vrijkopen? Als hij zichzelf, om welke reden dan ook, verkocht heeft aan een ander. Dan moet je terugbetalen, wil je terug hebben, anders niet. En als dan de catechismus daar ook over spreekt dat hij ons gekocht heeft, dan betekent dat op de een of andere manier dat wij ons ook verkocht hebben aan grijpende werkelijkheid. Je moet die banden maar eens voelen knellen. Als je van de duivel af wil en het kan niet meer, dan hoor je de schaterlach uit de hel. Want je hebt je vrij, je hebt je verkocht aan de Satan. Staat er niet in een van de profetieën dat wij een verbond hebben gemaakt met de dood en een voorzichtig verdrag met de hel? Zo staat het er met u en mij voor van nature. En dan nog doen alsof je vrij bent. Alsof je fluwelen banden om je polsen hebt. Zijn keiharde kettingen van de Satan, die ze steeds nauwer gaat aantrekken, waar je nooit meer van afkomt. Ze zullen rammelen tot in de eeuwige rampzaligheid toe, en dat door eigen schuld, eigen schuld. Dus als de catechismus het over kopen, vrijkopen heeft, dan betekent dat dat ik mijzelf verkocht heb aan de duivel. Toen Christus mij vrijkocht, toen was ik nog een slaaf van de duivel. En nu ben ik een slaaf van Christus geworden, want hij heeft de sterke zijn roof ontnomen. En hij kwam in mijn hart. Hoe? Hoe komt de Heere Jezus in het hart van de zijnen? En hoe maakt hij de zijnen vrij? Hoe koopt hij de zijnen vrij? In de eerste plaats betaalde hij de prijs. De prijs op Golgotha. Hij legde zijn leven af. Hij werd een slaaf. Hij nam de gestalte van een dienstknecht aan. Hij achtte het geen roof te zijn om God even gelijk te worden en te zijn. Maar heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen en zich vernederd tot in de dood des kruises toe. Om daar te betalen, om daar vrij te kopen. En hoe komt de Heere Jezus dan in mijn hart? Om daar de overwinning te openbaren door zijn woord en door zijn geest. Hij komt door middel van zijn woord dat hij laat prediken. Wij hebben het gezien bij het profetische ambt van de Heere Jezus. Dat hij daarvoor nu zijn dienaren gebruikt die in zijn naam ons het evangelie verkondigen. De belofte van het evangelie verkondigen. Oh, er zijn mensen die zien visioenen van een bloedende Jezus. En zij menen dat zij daardoor vrijgekocht worden. Poppenkast. Dat komt rechtstreeks uit de hel. Maar zondaren worden gerechtvaardigd. Zij worden vrijgekocht door de belofte van het evangelie. Die belofte die aan allen en in ieder wordt gepredikt, die maar onder het gehoor komt. Door zijn woord en door zijn geest. Dat ook. Want die belofte komt wel tot een ieder, maar niet iedereen reageert erop. Waarom niet? Wel, de Heere Jezus zendt ook zijn geest. En die geest is het die een band gaat leggen tussen Christus en de zondaar. Door zijn woord en geest. En als dat niet gebeurt, dan zegt het woordje niks. Dan raakt het je niet. Dan is Jezus alleen maar een naam. Dan is er geen persoonlijke relatie. Dan zijn alle dingen waar het vanmiddag maar over gaat inderdaad dingen voor je. Ongrijpbaar. Het heeft geen wezen. Maar als de Heere Jezus door zijn woord en geest in ons hart komt wonen, als door het woord de Heilige Geest gaat werken in onze harten, dan krijgt Christus ook gestalte als de schuld overnemende borg. Als ik gevangen word in het net van het evangelie, dan word ik een slaaf van Jezus Christus. En dan word ik geoefend om deze naam te belijden, Heere. Dat wil zeggen, hij neemt heerschappij in ons leven. Een christen is een knecht van allen, onderworpen aan allen. Hoe dan? Hoe is een christen een slaaf? Een knecht. Wat doet die geest dan? Wel, die geest die gaat je gehoorzaamheid leren. In Hebreeën 5 staat dat de Heere Jezus gehoorzaamheid leerde uit hetgeen hij heeft geleden. Dus niet toen hij feest vierde op de bruiloft van Kana, maar uit hetgeen hij heeft geleden. En dat doet de Heilige Geest ook. Deze Heere gaat de zijden gehoorzaamheid leren. Want als je nekslag krijgt in geestelijk leven, ja, dan is het wel waar, dan ga je heel veel verliezen, dan ga je alles verliezen. En toch ben je ook nog vleeselijk verkocht onder de zonde. Toch is er ook nog zoveel vlees dat steeds in opstand is. En daarom gaat de Heilige Geest je gehoorzaamheid leren. Opdat de inwendige mens geoefend wordt in het geloof. Om gehoorzaam te zijn. Opdat het lichaam tot dienstbaarheid wordt gebracht. En gereinigd van boze begeerten. Dus een kind van God is een slaaf van de Heere Jezus. Dat lichaam, dat wil niet mee. Dat wil gewoon niet mee. Dat lichaam, dat kan niet luisteren. Dat lichaam wordt moe. Dat lichaam heeft zin in de zonde. Want ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dan komt er een strijd van binnen. Waar die geest, die gaat je gehoorzaamheid leren. Onderworpenheid leren. Heel eenvoudig. Want Heere, belijden wij met ons hart. De inwendige mens buigt onder de heerschappij van de Heere Jezus Christus alleen. En daarom moeten wij dienstbaarheid leren al de dagen van ons leven. Je ziet dat wel eens met kinderen, dat ze gewoon een bepaalde kant niet op willen en dan moet je ze stevig vasthouden. Of je geeft een duwtje die richting op, anders gaat het verkeerd. Nou, zo is de Heilige Geest bezig om ons gehoorzaamheid te leren. Niet dat wij daardoor gerechtvaardigd worden, want wij zijn gerechtvaardigd door het geloof in de Heere Jezus Christus, in zijn zoen en kruislijden alleen. Maar het is het leven van de heiliging om te gaan willen wat God wil. Willoos te zijn. Willoos te zijn. Ik heb u Job al genoemd, Abraham genoemd. Zou je het ook willen? Een weg bewandelen die steeds smaller en steeds steiler wordt. Een weg te bewandelen waarop alleen maar smaad en hoon je deel is. Nee, zegt mijn vlees, dat wil ik niet. Ik probeer dat zoveel mogelijk te ontlopen. En de Heilige Geest duwt mij juist die kant op. Een hele onbegrepen weg. Waarom? Opdat ik vrij zal zijn, een slaaf, en toch vrij zal zijn, dat de begeerten die nog in mij zijn overgebleven gedood zullen worden, om in de dienstbaarheid aan de Heere de ware vrijheid te vinden. Dienstbaar, ook naar de naaste toe. Dat is ook nog een les. Moet ik altijd de minste zijn? Zo schreef een zekere theoloog, er is een boekje van. Ja, gewoon buigen. Dat valt niet mee. Als je onrecht wordt aangedaan, dan heb je de neiging om jezelf te gaan verdedigen. Maar dan moet je leren te zwijgen. God is rechter die het beslist. Heere, oh, maar daar is helemaal geen ruimte meer voor mijn vlees. Helemaal niet. Nee, precies. Als je je vlees vanmiddag wil strelen, dan moet je niet in de leerschool van deze Here. En gelukkig dat de Here Jezus het niet af laat hangen van onze wil. Maar hij arresteert wie en waar hij wil. Zelfverloochening, ook naar de naaste, om de naaste te dienen en te winnen voor de dienst van Christus. En toch vrij, waarom? Omdat hij inwendig vrij is. Een christen is een geestelijk schepsel, hij is een herboren mens, hij is een nieuwe schepping. En daar is hij vrij, inwendig. Hij is aan niemand onderworpen, want het geloof voert heerschappij in de inwendige mens. En wie is een christen dan van binnen? Wat is een christen dan van binnen? Hij heeft vrede, hij is vrij, daar is blijdschap. Hij hoeft zich aan niemand te onderwerpen, maar hij wil zich aan een ieder onderwerpen. Hij heeft de mening van een ander niet nodig. Hij volgt het woord van zijn meester. Want het geloof in Christus geeft genade, gerechtigheid, vrede, vrijheid, heerschappij. Het levende geloof in hem heeft wet nog werken nodig tot rechtvaardiging. Maar het levende geloof omhelst die wet die ten leven gegeven is. En dan ben je vrij. Vrij als een vogel in de lucht, als een vis in het water. Een christen die is weer in zijn element, die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Dan is het niet eens meer een vraag of het een harde dienst is, of het moeilijk is, of je het wil of niet. Je hebt maar één verlangen, te jagen naar heiligmaking. Je hebt maar één verlangen, om meer kennis van Christus te krijgen. Vrij, dat wil zeggen ik wil wat God wil, vrij. En als ik dan gezondigd heb, dan zeg ik met Luther, nee, ik heb niet gezondigd, maar mijn Christus heeft gezondigd. Ben je dan vrij of niet? Zonder enige aanklacht van de wet, zonder enige benauwenis van de duivel. Vrij, je hoeft niet meer op te zien tegen de dood. Vrij, want er is geen scheiding meer tussen God en mijn ziel. Vrij, want in Christus ben ik rechtvaardig voor God. Vrij, want de zonde maakt scheiding en geeft het loon de dood. Maar als er geen zonde meer is, dan is er geen dood meer. Vrij, ik kan vrijmoedig nu voortgaan op de smalle weg des levens. Vrij, want in Christus ben ik vrij. Er is geen beschuldiging meer. Er is geen aanklacht meer. Ik kan de Heere recht in de ogen zien. Is dat vrij of niet? Dat is vrij. Als ik een slaaf ben van de Heere Jezus. Als ik verbonden ben aan de Heere Jezus. Als ik gestorven ben met de Heere Jezus. Als ik opgestaan ben met de Heere Jezus. Dan ben ik vrij. Want dan zal niets of niemand mij meer scheiden van de liefde Gods die er is in Christus Jezus onze Heere. Waarom noemt gij hem onze Heere? Hij heeft mij gekocht. En nu ben ik voor eeuwig gebonden aan zijn bloed, aan zijn prijs, aan zijn kruis, waarvan God mijn Vader heeft gezegd, genoeg, genoeg. Er hoeft helemaal niks meer bij. Van mijn kant, God heeft gezegd, genoeg. Nou, dan ben je vrij. Zo ontzaglijk vrij, omdat geen één zonde je geweten nog weer onder dienstbaarheid en onder heerschappij van de duivel kan brengen. Want in Jezus overwinning, waardoor hij Heere is geworden, overwinnen wij. Onze laatste gedachte, zwak en toch machtig. Zwak. Want als wij vrij zijn, dan moeten wij wel oppassen dat wij onszelf niet gaan overschatten. Ons antwoord spreekt over alle heerschappij van de duivel. Het is waar, als wij vrijgekocht zijn, dan heeft hij het niet meer voor het zeggen in ons leven. Wat is dat heerschappij? Nou, heerschappij van de duivel betekent dat hij het voor het zeggen heeft. En dat ik de zonde graag wil. En als ik nu verlost ben van de heerschappij, dan heeft de duivel het niet meer voor het zeggen. Hij kan zijn grote mond wel open doen. Hij kan wel doen alsof hij de baas is in mijn leven, maar hij is het niet. Ik kan hem vrijmoedig recht in zijn gezicht zeggen dat Jezus mijn Heere is. En ik wil de zonde niet meer. Ik wil hem niet meer dienen. Maar het feit dat ik hem niet meer wil dienen en dat hij geen heerschappij meer heeft in mijn leven, wil nog niet zeggen dat hij mij daarom ook vrij laat en met rust laat. O, wat zal hij proberen om ons te verleiden. Soms met de wet. Dan zegt hij, Oh, ik wist niet en ik kan het trouwens ook niet aan je zien dat Jezus jouw Heere is. Want die en die zonde heb je nog gedaan, daar en daar heb je overtreden en daar ben je van de weg afgeweken. En dan kan ik hem alleen maar gelijk geven, want het is waar. De duivel die komt immers altijd met halve waarheden. En dan zegt hij, kijk naar de wet, sta je schuldig. De duivel probeert ons dan weer te verlokken, te verleiden met de zonde. En hij doet het in ieder geval altijd om ons af te trekken van het evangelie. Hij heeft mij gekocht. Dat is het evangelie. O, de duivel haat het als wij vrolijk zijn. De duivel zet mensen alleen maar aan tot werken. Kijk, dan komt hij als een engel des lichts. Dan zegt hij, moet je nou zien wat je allemaal gedaan hebt. Ik zou maar heel ernstig gaan bidden. Ik zou maar ernstig boete gaan doen. Ik zou maar. En hij zet je altijd aan om te werken. Om wat te doen. De duivel zegt, nooit geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. De duivel wijst je nooit op het volbrachte werk aan het kruis. Hij wil alleen maar dat wij werken, want hij weet dat door de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden. Vreselijk, als de zonde in ons leven aan de macht is, wij zijn toch klein, wij zijn toch zwak en onze krachten zijn maar klein. Reken erop dat de duivel het Gods kinderen moeilijk kan maken. Door zijn giftige inblazingen verduistert hij dikwijls in het leven van Gods kinderen het zicht op de borgtocht van de Heere Jezus. De Satan heeft een huiveringwekkende macht. En wie ooit met hem te maken heeft gekregen in zijn leven, die weet het. Die praat niet in zelfverheffing. Die zegt niet, die zullen wij eens even de baas. We zullen de duivel eens even te lijf gaan. Wij zullen, oh nee. Als we de hete adem in onze nek voelen blazen. En als de macht van de zonde van binnen gaat woelen. Dan schreeuwt zo'n ziel het uit. Heere, help mij, want ik verga. Of weet u daar niet van? Van die macht van de zonde. Die je soms willoos als het ware naar het graf kan slepen als God het niet verhoedt. Of weet je er niet van? Die hete adem van de duivel die je soms zo kokend kan maken van binnen. Dat je als het ware net als een stoomtrein in beweging wordt gezet om te zondigen. Dat alle remmen eraf zijn. Wij zijn zwak. Na ontvangen genade kunnen wij maar niet geloven wanneer we willen. We zijn niet in staat om dat instrument van het geloof te hanteren. Wij kunnen niet altijd geloven. We zijn zwak in het volharden. Wie ligt er nou uren te bedelen om verhoring te ontvangen? Zoals toen de nood van de zonde zo opgebonden was. Was zijn we zwak als het gaat om de lust om de Heere Jezus te zoeken in de belofte van het evangelie. Wat zijn we zwak in de wil? Wat zijn we onbekwaam? Wat voelen wij ons klein tegenover dat woord met die diepten van zaligheid? Wat een wantrouwen is er dikwijls in de belofte van het evangelie. Wat een bouwen op eigen wijsheid en inzichten. Zwak, en dan geeft de Heere je er nog een doorn bij in je vlees. Wat is dat? Nou, dat is iets wat je net niet kunt gebruiken. Er is al heel wat over gespeculeerd wat voor doorn Paulus zou hebben gehad. Maar de kans is wel heel groot dat hij invalide was aan een van zijn voeten. Waarom? Nou, die apostel die moest duizenden kilometers lopen als apostel. En dan elke keer als hij een stap zette, dan voelde hij het. Au! Au! Dus God weet zijn kinderen precies te treffen in de zwakste plek. Zwak. Elk kind van God wordt klein gemaakt. Kijk, en daarom, kinderen van God, dan moet je maar niet te veel grijpen naar alle medicijnen en weet ik wat, want dat helpt toch niet. Als je van één genezen bent, dan krijg je het ander. Maar God houdt niet van sterke kinderen. Hij houdt ze zwak, opdat wij op krukken, zegt Kolbrugge, naar Kanaan zullen gaan. Opdat wij ons niet zouden verheffen en in ootmoed zouden wandelen. Waarom doet de Heere dat? Doet hij dat omdat hij zijn kinderen zo graag plaagt? Geeft hij elke keer een dreun omdat hij daar behagen in heeft? Nee, dat doet een dictator. Maar dat doet God niet. Hij zorgt als een vader, hij kastijdt als een vader. Waarom doet hij dat? Opdat wij sterk zouden zijn. Kan dat? Kun je zwak zijn en toch machtig en toch sterk? Ja. De Heere laat ons de briesende kracht van de duivel zien. Waarom? Nou, dat we meteen alle wapens neergooien en vluchten tot de Heere Jezus. Kijk maar, als Paulus schrijft over de geestelijke wapenrusting, dan zegt hij: voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Als ik er niet mee kan, dan gaat er iets roepen van binnen door diezelfde geest die Christus in mij gelegd heeft. Heere, help me! Als Petrus zo in overmoed zegt van: zal ik tot u komen en op de golven wandelen? Ja, dan heeft hij eigenlijk de Heere niet nodig. Maar als hij wegzinkt in de golven van de zee: Heere, help me! Waarom noemt gij hem onze Heere? Wanneer heb u hem voor het laatst de Heere genoemd? Weet je, toen je het niet meer kon. Heere, help me, toen het niet meer ging. Heere, help me, toen alles vastliep. Heere, help me, toen het op de klippen liep. Heere, help me, het gaat niet meer, het gaat nog veel te goed. En daarom is er zo weinig een echt belijden van deze naam, onze Heere. En dan vluchten, wat is dat? Dat is je handen vouwen, machteloos. Je knieën buigen, ze kunnen je zomaar bespringen van alle kanten. En maar smeken en bedelen. O Heere, help me, help me, help me toch. Ben je dan sterk? Ja. Jongens en meisjes, wanneer was de Heere Jezus sterk? Wanneer was hij sterk? Toen hij daar op het schip stond en het stormde geweldig. En toen sprak de Heere Jezus: zwijg, wees stil. Was hij toen sterk? Sterker dan de golven. Sterker dan de wind. Of was hij sterk toen daar die Gadareense bezetene aankwam, het schuim op zijn mond woest. En de Heere Jezus bleef staan. En hij zegt: ga uit van hem. Was hij toen sterk? Wanneer was de Heere Jezus het sterkste? Weet je wanneer? Toen hij aan het kruis hing. En toen hij riep: mijn God, waarom verlaat gij mij? Vastgespijkerd, vastgenageld. Was toen de Heere Jezus het sterkste? Toen hij een voorwerp was van hoon, van spot, van smaad, van laster. Van pijnen naar het lichaam, maar boven alles van de Godverlatenheid. Toen toonde de Heere Jezus dat hij Heere was. En als de Heere Jezus daar zijn kracht openbaart, hoe zou hij dan zijn sterkte kunnen openbaren in zijn kinderen? Niet allemaal zelf wel kunnen, nee. Als ik zwak ben, zegt Paulus, dan ben ik machtig. Als wij het verliezen, dan is er winst in de strijd. Dat is in het leger van Christus. Oefent God zijn kracht uit. Dan stuit hij de zondaar van de zelfverheffing. Opdat de genade van onze Heere Jezus Christus overblijft. En die genade die verspreidt dan zo'n aangename geur. Als wij roemen in het kruis van de Heere Jezus. Dan komt er zo'n aangename geur in ons bidvertrek. Op de plaats waar wij zijn. Dat de duivel er bewusteloos van valt. Want de duivel kan niet tegen de geur van het kruis. en van de opstanding van de Heere Jezus, dan vlucht hij weg. Dan maakt hij dat hij wegkomt. O, wij zijn in Christus meer dan overwinnaars. Onze Heere. Heeft de Heere Jezus het ook voor het zeggen in uw leven? Amen.